Een beetje warm. Een beetje warm hier. Dus vandaar dat ik mijn jasje even uitgedaan heb. Ik neem aan dat dat geen probleem is. Mooi preekstoel. Allemaal welkom, fijn dat we er al zijn weer om naar Gods woord te luisteren. Ik kan wel even zeggen, het was erg fijn vorige keer hè, met bij onze Saslijn met broeder Morten erbij. En inmiddels heb ik...
En Joël, ja.
Maar goed, uit Noorwegen is toch wel even een ander verhaal. Maar die heeft helemaal niemand. Dan zie je weer hoe bevoorrecht we zijn natuurlijk. En via Des Trinum, die wij dus ook steunen, voor jullie, degene die het niet weet, op de site bij ons hebben we ook een link, zending. Dat doen we ook. Hè? Er wordt geld overgemaakt van ons, ook bij jullie vandaan, dus bij deze ook nog. Daarvoor bedankt, vorige week hebben wij een bespreking gehad over het geld, wat doen we ermee en zo. En Des Trinum is een Zuid-Afrikaan en die woont in Florida, wij zijn ook in zijn huis geweest. Ik heb hem in 2004 al ontmoet in Amerika een keer met Joachim toen ik er was. Toen woonde hij nog in Zuid-Afrika, in Kaapstad. Maar die heeft ook een hele zending opgebouwd daar in diverse landen. Dus het is wel interessant als je dat ziet, want hij stuurt ook een nieuwsbrief naar ons toe. En die staat ook bij ons op de site. Dan ben je een beetje op de hoogte wat er dus met genade evangelie ook in Afrika gebeurt. Dus we zijn gelukkig echt niet de enige. In Kenia, noem maar een paar landen, Zuid-Afrika, allerlei landen waar ook de genade bijbelschool van Richard Jordan ook... gevolgd wordt. Dus. En dan hebben ze natuurlijk dringend behoefte aan bijbels. En dan zie je mensen in een leme hutje met een rieten dakje. Ja, en die zitten daar bij elkaar. Echt fantastisch. En dan, maar ja, goed, bijbels zijn er dringend nodig. Dus wij hebben afgelopen week ook, wij van de gemeente hebben geld, gelukkig genoeg ook door degene die geven. Het gaat niet alleen naar boekjes en de bundels, maar ook €2000 hebben we overgemaakt naar hem. En dan kunnen ze $10 per bijbel. Dus dat zijn er... dollar, hè? Dus dan kan je nog, wij geven €2000, dus dan kan je 200 bijbels, nog meer dan 200 bijbels, kunnen ze daarvan betalen. En dan zorgt hij dat het goed komt, want in het verleden is het ook wel eens gebeurd dat, ja, het is ook wel weer een apart land natuurlijk, dat op een gegeven moment bijbels die werden gewoon gebruikt en weer doorverkocht met winst. Dat soort dingen, ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus dat zorgt allemaal dat goed is. Je hebt wel iemand nodig die goed op de hoogte is van de situatie daar. Dus dat even ter inleiding. En, dat wou ik zeggen. En die heeft dus, had contact met een Noor. Dat zeg ik ook niet goed. Iemand die in Noorwegen woont. Hij is in Rhodesië geboren. En hij is in Zuid-Afrika opgegroeid. Dus hij spreekt ook een beetje Afrikaans. Toen is hij naar Engeland gegaan. Was hij in de Pinksterbeweging. En toen hoorde hij van rechts snijden. Nou, dat deed hij niet zoveel. En toen is hij weer, 5 jaar heeft hij gewoon niks gedaan. Surfen en weet ik het allemaal niet wat hij ging doen. Hij is ook in Israël geweest met evangeliseren in Jordanië. Had hij zelfs Jeruzalem op zijn arm laten tatoeëren. En die woont nu in Noorwegen. En Des had contact met hem. En ik had net Des geschreven over ons contact met Morten in Noorwegen. En hij woont in Trondheim. En hij is echt ook van het rechtsnijden. Dus hebben ze met elkaar in contact gebracht. Dus dat is geweldig, ja. En Morten komt de eerste week augustus. Komt hij tweede week, de laatste week van onze vakantie, komt hij weer. Maar Des komt ook. En wij betalen ook de tickets. Want hij is de gemeente heel, waar hij staat heeft heel weinig geld. En wij willen ook graag dat hij komt. Ik had al ooit een keer gezegd, joh, als je naar Zuid-Afrika gaat, naar je familie en ook voor het zendingsgebeuren, ga dan via Amsterdam. En doe dan een tussenstop van een week of zo. Dus jullie horen er wel meer van, maar dat wordt echt wel iets heel bijzonders. Want
dat is pas in
oktober, november waarschijnlijk. Dus we hebben genoeg in het vooruitzicht om ons... op te verheugen in ieder geval. Dus ik laat jullie, deel jullie dat even mede. Ook in verband met de giften die gedaan worden, die jullie aan onze gemeente doen. Dat je ziet ook een beetje waar het naar besteed wordt. Ja? Want ik vind ook als gemeente moeten we geen geld op de bank hebben. Dat moeten we uitgeven. En vooral aan de huisgenoten des geloofs die het nodig hebben. Nou, dit is er één van. Ik vind het bijzonder, een project in Afrika, dat daar ook mensen zijn die recht snijden. Ja? En echt als je die nieuwsbrief ziet, het is gewoon heel vertederend. Als je die mensen zo ziet in alle eenvoudigheid, dan denk je, mensen, kinderen, wat hebben wij toch goed hier. Ja? Maar ze verblijden zich in het woord en waar terecht gesneden. En daar gaat het om. Hè? Nou, is dat toeval of niet? Ja? Dat allemaal zo samenkomt. Met, met die Noorden, heb ik ook via Amerika dat adres gekregen. En toen heb ik weer met Des toevallig weer contact. Die nam opeens weer met mij contact op. En toen, nou ja, en dan komt het allemaal samen. Nou, dat is ook mijn onderwerp. Toeval, bestaat dat? Dus, ja, ik weet, hoeveel mensen zeggen dat niet. Zelfs ongelovig ook. Nou, dat is toch niet toevallig, hoor. Dat is niet toevallig. Dat heeft zo moeten zijn. En als dat voor mij is, dan is dat voor mij. En zo niet. Maar dat is wel een heidense gedachte. In de heidense wereld is het ook zo. Als er iets gebeurt, ja, Allah heeft het zo gewild. En als het niet gebeurt, Allah heeft het ook zo gewild. En gaat het goed, maar was het de wil van God? Gaat het niet goed, is het de wil van God? Het is allemaal gepland en georchestreerd. Maar goed, dat kunnen we allemaal zeggen. Wij gaan gewoon kijken, niet wat ik ervan vind, maar gewoon wat de Bijbel daarvan zegt. En dat is dus het onderwerp van vandaag, toeval, de raad van God en de Bijbel. En daar gaan we met elkaar even naar kijken. Laten we eerst het opening gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Voor alle zegeningen die we hebben in de Heer Jezus. En ook, Vader, voor uw woord dat we dat kennen rechtgesneden. En dat wij ook een betrouwbare Bijbel hebben, Vader, die geïnspireerd is en waar we volledig op kunnen vertrouwen. Daarom vragen we ook weer, Vader, dat uw woorden van de Heilige Geest in dat woord, dat die uw geest in ons, dat die ons mag licht geven op uw woord en ook op het onderwerp, Vader. En dat vraag ik en alles dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ga maar mee naar Lucas 7, vers 20. Lucas 7, vers 20. Ja, toeval bestaat niet, zeggen we al eens. Maar deze studie heb ik heel lang geleden heb ik dat ook een keer gedaan bij ons. En ik vond het wel een mooi onderwerp, juist ook om het hier te doen. In ieder geval met de uitverkiezingsleer en alles is van tevoren natuurlijk al door God uitverkoren en bestemd. En het is allemaal zo door zijn raad besloten. Ja? En je kan geen kant op en zo is het gewoon. En nou kijk in Lucas 7, vers 30 over de raad Gods. Daar zien we dat de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. Want in vers 29 zien we, en al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigen God. Dus het volk liet zich dopen en zelfs de tollenaars. Maar degene die het juist moeten weten, de fariseeërs, die zichzelf niet als zondaars zagen, die hebben de raad van God tegen zichzelf verworpen. De raad van God. Hij heeft iets besloten, zijn besluit, en ze moesten zich laten dopen. Maar de fariseeën zeggen, nee, dat doen wij niet. Dus die lieten zich niet dopen en die hebben de raad van God tegen zichzelf verworpen. Dat kan op een of andere manier dus toch. Dat je de raad van God verwerpt. Want de stelling is, gaan we even leren, wat wij leren, maar wat geleerd wordt, dat je de raad van God niet kan weerstaan.
Dat kan toch niet?
Nee, net zoals de onweerstaanbare genade. De totale verdorvenheid. Even kijken, de tulp, hè? Gelimiteerde verzoening. Onvoorwaardelijke uitverkiezing. Nee, laat maar zitten, tulp. Maar in ieder geval de onweerstaanbare genade ook. Het is allemaal niet te verstaan, te weerstaan. Het is in zijn raad besloten. En wie kan het dan keren, toch? Maar ja, hier zie je dat ze de raad van God. En de raad van God was dat ze zich moesten laten dopen. En dat deden ze niet. Dus ze hebben die raad, dat zegt God zelf in zijn woord, ze hebben de raad van God, hebben ze hier verworpen. Nou, hoe komt men nou bijvoorbeeld op zo'n gedachte? Ja, als je het woord in waarde niet recht snijdt, kan je natuurlijk, alles is mogelijk. Ja, is alles mogelijk. En dan ga je het ook nog wel eens begrijpen. Dat je denkt, oh ja, dat klinkt nog wel logisch ook eigenlijk, had ik ook wel zou kunnen bedenken. Dus ga even mee naar Efeze 1 vers 11. Efeze 1 vers 11. En ja, je kan de tekst van de Bijbel natuurlijk gebruiken, maar je kan ze ook op een misbruiken. En dat wil niet zeggen dat je dat bewust doet altijd. Hè? Het kan ook onbewust zijn. Ik bedoel, ik heb vroeger ook in een verkeerde leer gezeten. Als ik dat nu nog zou verkondigen, ja, met deze wetenschap, dan zou ik natuurlijk een valse leraar zijn. Maar je kan ook een dwaalleer zijn, dwaalleraar. En dan weet je het gewoon niet beter. Ik heb vroeger ook wel eens dingen geleerd waarvan je nu zegt, oh nee, ik heb nou meer licht erop gekregen. Sorry, het is nu zo. Ik zie vanuit het woord dat het zo is. He, dan ben je een dwaalleraar geweest. Maar geen valse leer. Valse leraar die leert iets bewust, iets verkeerds. Ja? Nou kijk, in Efeze 1 vers 11. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus in overeenstemming van met zijn raad. En wat is zijn raad? Dat is een besluit. Hij heeft een raad. Hij heeft iets besloten. Hij heeft een plan. Hij heeft een besluit gemaakt. En volgens dat plan, dat besluit, gaat hij alle dingen zoals die staat, gaat hij uitvoeren. Zie je wel? En van tevoren zijn wij dus verordineerd. In overeenstemming met het voornemen. Die alle, dus alle dingen, werkt dus uitvoert in overeenstemming met het besluit, de raad van zijn wil. Nou, dan kan je toch geen kant op? Alle dingen, alles gebeurt zoals God het wil hier op de wereld. En het wordt uitgelegd zo dat alle dingen in overeenstemming met zijn raad is iedereen ook voorbestemd. Het is allemaal voorbestemd. Het staat allemaal helemaal vast. En dan als je dat samen met Efeze 1 vers 9 neemt. Nogmaals, hè, dat is niet wat wij leren, maar zoals dat uitgelegd wordt. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen. Dus die wil was verborgen. Dus naar zijn welbehagen, maar let op, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dus hij heeft het in zichzelf voorgenomen. Het was verborgen en het staat vast. Ik kan niet meer naar links, niet naar rechts. Het is voorgenomen in zichzelf. En dan vooral de versen 4 en 5 natuurlijk. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf en naar het welbehagen van zijn wil. Dus voor de grondlegging der wereld heeft hij dat al gedaan, dat heeft hij toen gepland, zeg maar, en verordineerd. Nou, vers 4. Hij heeft ons uitverkoren. Wie zijn ons? Nou, dat zijn natuurlijk de gelovigen, de leden van het lichaam van Christus. Dat heeft hij voor de grondlegging der wereld gedaan. Dus ja, als jij het zo oppervlakkig leest, of je weet niet veel, je luistert naar iemand die dat zo uitlegt, van ja, moest luisteren. Voor de grondlegging der wereld zijn wij, de gelovigen, uitverkoren. Ja? En dat heeft hij in vers 5 ook tevoren verordineerd. Hè? Bestemd, het lichaam van Christus, wij. Dat heeft hij allemaal voor de grondlegging der wereld gedaan. En dan, maar de uitleg is, we hebben het al vaker over gehad, eigenlijk zegt men dat hij heeft ons voor de grondlegging der wereld uitverkoren om in Christus te zijn. Ja, dat is eigenlijk de uitleg. Dus met andere woorden, en als je erover nadenkt, ja, hoe kan je er eigenlijk bij komen? Want ja, God heeft dus van tevoren, voordat iedereen geboren werd, hè, of ik geboren werd, nou, iedereen wordt geboren. En het is allemaal bij de schepping, is de mens in de wereld gekomen, de zonde. Maar God heeft toen bestemd eigenlijk dat, nou ja, dat ik bijvoorbeeld gered zou worden. En een ander, Hans bijvoorbeeld, nou ja, je bent wel gered, maar je zou dan niet gered zijn. Voor je geboorte is dat al helemaal, staat al vast. Dus ja, wat voor monster heb je dan als een God die dat zoiets bedenkt. Ja, van tevoren bestemt hij, dus jij gaat gered worden en jij niet. Jij gaat in mijn plan, neem ik op in mijn plan en jij gaat naar de hel toe. Dat is van tevoren gewoon gepland. Komt dus helemaal geen geloof bij kijken. Het staat gewoon vast. Omdat het is nou eenmaal van tevoren verordineerd. Van tevoren heeft hij dat plan gemaakt. Dan staat hij duidelijk. Hè? Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. En ons van tevoren verordineerd. Dus het is toen zo gepland door God. Toen heeft hij dat besluit, het plan gemaakt en heeft het allemaal van tevoren bestemd en dat gaat hij nu uitvoeren. Dus van iedereen staat zijn lot al vast. Maar ja goed, je moet natuurlijk goed lezen, want de Bijbel staat, hier staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Wat is eerder? Wij of Christus? Hij heeft ons in hem uitverkoren. Dus wie is de eerste uitverkoren? Christus, ja? Zo moet je het lezen. Hij heeft ons uitverkoren in hem. En Jesaja leert je al dat Christus is mijn uitverkoren, zegt God de Vader. Dus er is maar één die voor de grondlegging der wereld uitverkoren was. En dat was Christus, zijn zoon. Hij heeft dat plan gemaakt. En mijn zoon, hè, Christus zegt ook, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En hij heeft mijn lichaam bereid. Ja, dat is allemaal voor de grondlegging der wereld. Is dat al tussen de Vader en de Zoon? Ja, is dat al overlegd om het zomaar te zeggen. En dat plan hebben ze gemaakt. En dan gaan ze het uitvoeren brengen. En iedereen, niet alleen de bedenkende genade natuurlijk. Maar ook straks na ons. Die in Christus is. Maak deel van het uitverkoren zijn van Christus. Dus ja, God heeft het in Christus. Ieder die in Christus is, die is een uitverkorene. Maar ja, wanneer ben je dat dan? Ja, hij roept ons met het evangelie nu in deze bedenkende genade. We gaan er zo meteen nog teksten van zien. Maar de uitverkorene, dat is Christus. Ja, en God weet natuurlijk alle dingen van tevoren. Dus hij weet natuurlijk, ik weet ook wel dat hij weet van tevoren dat ik het geloof zal aannemen. Dus je zou zelfs nog kunnen zeggen, oké, in Christus, wij die tevoren van tevoren gekend zijn, die heeft hij ook van tevoren verordineerd. Zeker heeft hij van tevoren bestemd. Iedereen die in Christus is, iedereen van tevoren die in Christus zou komen, zeg maar, die zijn verordineerd. En deel te hebben in dat plan. En voor Israël is dat op aarde en voor ons is dat hier straks voor in de hemel. Maar goed, men maakt er dus van dat hij dat, die draaien het om. Ja? Iedereen is van tevoren bestemd of in Christus zijn of niet. Maar wat is het punt waar het om gaat? Ja? Dus men leert alles wat gebeurt en van tevoren besloten, is van tevoren besloten en verordineerd. Volgens de raad van God. Dat is eigenlijk wat geleerd wordt. Maar zijn plan is in Christus en dat is verordineerd. Zijn plan is in Christus en dat is verordineerd. En voor iedereen in de wereld, sinds Christus op de aarde gekomen is, is het zaak, dat je bent bij de geboorte, ben je in Adam. En het is zaak voor iedereen dat hij in Christus komt. En dan gaat hij delen in alles waarin Christus, waarom Christus de uitverkoren is. Namelijk, dat zien we in vers 10 staan, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Wat? Beide wat in hemel is en wat op de aarde is. Alles wat in Christus is, dat gaat hij eenmaal vergaderen. En nu is hij aan het vergaderen voor in de hemel iedereen in Christus. Ja, iedereen was het maar waar, maar degene die het aannemen. En straks is het voor op aarde. En is iedereen en alles in Christus en dan is zijn plan is dan uitgevoerd. Is uitgevoerd. Maar goed, je kan dus helemaal op het verkeerde spoor gezet worden. Maar dat is dus wat geleerd wordt. Maar let op, dus ja, volgens de theorie dat God het van tevoren heeft gepland, maar ook iedereen heeft voorbestemd, ten goede of ten kwade. Hè, dus of je bent in Christus of je bent niet in Christus. Dat staat allemaal vast, daar kan je niks aan veranderen. Dan lezen we toch wel met die farizeeën net, die we lazen. Ze hebben de raad van God verworpen. Dat staat duidelijk in de Bijbel. Hoe kan dat dan? Als de raad van God vaststaat, en dat staat hij, en hij voert alles in overeenkomst met dat besluit uit, maar wij vallen daar ook onder, ja, want daar hebben we het eigenlijk over, daar hebben zij het over, hoe kan je dan de raad van God weerstaan, zoals de farizeeën deden? Dat kan dus niet, hè? Dus hé, hey, dan krijgen we ook met de vrije wil te maken. Dat is natuurlijk ook een uitvloeisel van die leer. Je kan eigenlijk helemaal geen vrije wil hebben, toch? Nee. En je kan wel zeggen, ja, je moet geloven. Ja, daar is ook een oplossing voor. Want dat geloof moet je natuurlijk ook weer gegeven worden. En dan, nou ja, en zo wordt dat dus. Het is allemaal gevolg van het niet rechtsnijden van het woord de waarheid. En als je dat niet doet, dan heb je natuurlijk je menselijke wijsheid. En dus in feite theologie is dat. Omdat als je niet rechtsnijdt, je weet, het woord van God kan zichzelf niet tegenstaan. Dus dan ga je een oplossing zoeken met je menselijke wijsheid om het kloppen te maken. En dan krijg je natuurlijk de vervangingstheologie, hè? En al dat soort dingen. En Israël bestaat niet meer en noem het allemaal maar op. Nou, ik wil even gaan met jullie lezen nou vanuit de Bijbel over een aantal dingen hierover. Kijk bij mij in Jeremia 19 vers 5. De Bijbel geeft zelfs zijn antwoorden. Jeremia 19 vers 5. Nee, het plan wat God heeft, dat heeft hij in Christus gemaakt. En dat plan, dat is verordineerd. En voor ons is het zaak, en wij zijn dat, om... Wil je deel hebben in dat plan, moet je een zoon van hem worden. En hij maakt je tot een zoon. Dat is ook van tevoren verordineerd. Nee, als je Christus gelooft, word je uit hem geboren. En ben je een zoon van hem, ben je in Christus. En dan zit je in dat plan. Wij zitten allemaal in dat plan om dat uit te voeren. Nou kijk, Jeremia 19 vers 5. Dat is, gaat over het afval van Israël. In vers 4 zie je ook, omdat ze mij verlaten en deze plaats vervreemd en andere goden daarin gerookt hebben, die zij niet gekend hebben, nog zij, nog hun vaders, nog de koning van Juda, en hebben deze plaats vervuld met bloed der onschuldigen. Want zij hebben de hoogte van Baal gebouwd, om hun zonden met vuur te verbranden. De Baal tot brandoffer. Dat is gebeurd in Israël, hè? En dan, het welk ik niet geboden heb, nog gesproken heb, nog in mijn hart is opgekomen. Er staat hier drie keer niet eigenlijk. Er staat hier drie keer, ik heb bijvoorbeeld, ik heb het niet geboden, wat daar gebeurt. Ik heb het niet gesproken. En ik heb het ook, het is ook niet in mijn hart opgekomen. Het is niet eens, dat wil niet zeggen dat God het niet wist dat dat daar zou gaan gebeuren. Dat dat gebeurde, want hij weet alles van tevoren, hij is al wetend. Maar het is niet in zijn hart opgekomen dat dit zou gebeuren, dat hij dat zou doen als ware. En als alles van tevoren vaststaat, niet alleen het goede, want met de gelovigen, want het andere, dat is ook door hem geordineerd, toch? Dat legt men uit. Maar hier staat, wat daar gebeurt, Israël is toch zijn volk, zijn uitverkoren volk, zijn toch uitverkorenen. Maar zien wat er gebeurt. En God zegt, dat heb ik helemaal niet geboden, dat heb ik niet gesproken, het is ook niet in mijn hart opgekomen, ja? Dus ja, dat is toch niet dan volgens de raad van zijn wil wat daar gebeurt. He, goede dingen, slechte dingen. Het is allemaal volgens de raad van zijn wil, volgens de uitlegging van de Calvinistische theologie. Maar dan zie je dingen gebeuren die God heeft niet bedacht, niet gesproken, ook niet in hart zijn opgekomen en die wel gebeuren. Hoe kan dat nou? Als dat de raad van zijn wil is, als alles wat gebeurd is volgens de raad van zijn wil, dat is een tegenstelling, hè? Dat kan niet. Dus je ziet hier, dat heeft er helemaal niks mee te maken. We zien het ook in Jeremia 7, vers 31 staan. Jeremia 7, vers 31. Dus er gebeuren dingen in de wereld die hij niet heeft bedacht. Dat zijn de mensen die dat zelf doen. Jeremia 7, vers 31. En zij hebben gebouwd de hoogte van Tofet, dat in het dal des zoons van Hinnom is, om hun zonen en hun dochters met vuur te verbranden. En weer zie je staan, het welk ik niet heb geboden, nog in mijn hart is opgekomen. God staat volledig vreemd aan dat dat gebeurt. Dus ik heb helemaal niets met de raad van zijn wil te maken wat daar gebeurt. Kijk ook even mij in 1 Samuel. 1 Samuel 23. In Samuel 23 vers 9. Nou, bij mij staat er boven David ontzet Keila. En wat is er aan de hand? In vers 1 zie je ook staan, men boodschapte David zeggende, de Filistijnen strijden tegen Keila, dat is een plaats, en zij beroven de schuren. En David daar vraagde de Heere, zeggende, zal ik heen gaan en deze Filistijnen slaan? En de Heere zei tot David, ga heen en gij zult de Filistijnen slaan en Keila verlossen. Nou ja, we gaan het niet allemaal lezen, maar David gaat dat doen en hij verslaat ze. Dus die mensen in Keila, die zijn bevrijd van de Filistijnen. Nou, dan ben je toch blij, toch? Dus ja, als we even door gaan lezen en dan zie je in vers 6... En er geschiedde toen Abjatar, een zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Keila. Dus David zit dan in die plaats, die heeft hij bevrijd van de Filistijnen. En dat hij afkwam met de efod in zijn hand, dat is de priestergewaad, is dat, hè? En als Saul te kennen gegeven werd dat David naar Keila gekomen was, en Saul was natuurlijk een vijand van David, zo zeide Saul, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij is besloten. Zie je, Saul zegt gewoon, God heeft hem in mijn hand overgegeven. Maar dat is dus niet zo. Maar kijk wat hij denkt. Hij is besloten komende in een stad met poort en grendels. Een stad met poort en grendels. Dus hij zit daar in die stad en hij is in feite opgesloten daar. Toen liet Saul al het volk ter strijde roepen dat ze aftogen naar Keila om David en zijn mannen te belegeren. Toen hij David verstond dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voorhad. Heimelijk, dus hij deed dat in het geheim. Zei hij tot de priester Abjatar, breng de efod herwaarts. En David zeide, Heere God Israël, uw knecht heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar Keila te komen en de stad te verderven om mijnentwil. Zullen mij ook de burgers van Keila in zijn hand overgeven? zal Saul afkomen gelijk als uw knecht gehoord heeft. O Heere, God Israëls, geef toch uw knecht te kennen. De Heere nu zeide, hij zal afkomen. Nou, de vraag is, daar zit daar. Hij heeft uw plaats bevrijd. Net zoals Nederland werd bevrijd. Je woont in een plaats en je bent bevrijd door de Amerikanen. En dan komen de Duitsers. Ja, en wat denk je dan? Zullen ze mij beschermen, die plaats die ik bevrijd heb? Dat is wat er gebeurt. Keila, hij heeft ze bevrijd van de Filistijnen, het waren hun vijanden. Dus je verwacht natuurlijk, hun bevrijder, dat ze die natuurlijk gaan beschermen. Toch? Dat zij vanuit gaan. En Daaf die vraagt dat. En kijk maar, dan zegt hij, God zegt hij zal komen. En dan in vers 12, daarna zeide David, zouden de beurs van Keila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? David die vertrouwt dat denk ik op een of andere manier niet. En de Heer zeide, zij zouden u overgeven. Zie je dat? Zij zouden u overgeven. Dus hij staat helemaal niet veilig. Hij heeft ze bevrijd. Hij vraagt raad aan God. Wat moet ik doen? Moet ik blijven? Zullen ze mij beschermen hier? Of zullen ze mij overgeven? En de Heer zegt, ze zullen u overgeven. Daarna zei David, toen maakten zich David en zijn mannen op omtrent 600 man. Kijk. En ze gingen uit Keila en ze gingen heen waar zij konden gaan. Toen Saul geboodschap werd dat David uit Keila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. Dus wat zien wij hier gebeuren? David kiest op basis wat hij van God hoorde, maakt hij een keus om te blijven of om weg te gaan. Maar als het nou een vastbesloten raad van God was. Ja? Wat had hij dan gedaan? God laat hem de keus nu. Je hebt kennis en wijsheid nodig. Dat hebben wij ook nodig om instanties. Want niet alles staat namelijk niet vast. Er gebeuren dingen in het leven. Mensen zijn zondaars en je ziet dat ze zijn niet te vertrouwen. En hij vraagt aan God raad. En God zegt, hij zal komen en ze zullen u overleven. Maar God heeft niet bestemd dat ze hem zullen overleven. Hij weet het van tevoren. En hij mag de keus maken. En wat doet David? Een verstandige keus. Hij gaat weg, want hij gelooft God op zijn woord. Dan moet je wel gelovig zijn. Als je niet gelovig bent, denk ik, nou, zal wel, want ze zijn toch blij met mij. Dan had hij gebleven. En wat er dan gebeurt? Dan hadden ze hem genomen. Maar je ziet die twee situaties waar hij uit kan kiezen. Maar als het vastbesloten raad van God is, dan is er maar één situatie, toch? Dan heb je niet te kiezen. Dan gebeurt het gewoon. Maar hij maakt de keus en hij gaat weg. God die weet alle uitkomsten van, ja inderdaad, hij weet elke uitkomst van onze keus. Dat zie je hier duidelijk staan. Hij mag kiezen. En God weet het, hij is alwetend, daarom is hij ook God. Het is onze keus die hij maakt. Maar wij beslissen en het gevolg is, als je een keus maakt en je hebt een beslissing gemaakt, dan heb je een resultaat. Zo simpel is het in het leven. Dus alles, op het moment wij zitten hier met elkaar en in de situatie waarin jij nu verkeert, is allemaal een gevolg van keuzes die je ooit hebt gemaakt in je leven. Nou, ooit heb je een keuze gemaakt voor het rechtsnijden van het woord en waarheid. Als je dat niet had gedaan, had je hier niet gezeten, toch? Had je misschien gewoon, weet ik veel, gezeten waar je toen zat. Of weet ik veel. Maar het is allemaal een keuze daarvan. He, dus je maakt een keuze. Hier, David op basis wat Gods woord tegen hem zei. En hij heeft God geloofd en hij heeft de juiste keuze gemaakt. Maar hij had ook een verkeerde keuze kunnen maken. Dan had het anders gelopen, ja? Dus je hebt die vrije wil. Dus hij weet het natuurlijk. God is alwetend. Ja? Maar wij maken de keus. En dat is ook de vrijheid die je hebt. Hè? Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Want je maakt een keus. En als je geen keus hebt, heb je ook geen verantwoordelijkheid, toch? Daarom ben ik ook van overtuigd dat sommige mensen zeggen, ja, je mag het niet aannemen. Ik zeg niet allemaal, maar het is ook een manier om te zeggen, ja, ik wil de Heer Jezus niet aannemen. Ik ben trots. Ik ben hoogmoedig. En ik ben een zondaar. Maar nee, ik ga me niet vernederen om te erkennen dat ik een zondaar ben, dat hij voor mijn zonde gestorven is. Dus je hebt allerlei manieren, allerlei dekmantels. Ja? Wat zou het moois wezen als je daar zou onderuit komen? Ja, wist ik het, kan ik het helpen? Het was me zo geleerd. Dan kom je voor God, ja, en dan heeft iedereen een excuus dus. Nee, je hebt geen excuus. Niemand heeft een excuus. Gaan we even naar Lucas 10. Lucas 10. Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En wij zijn vrij. Ja, waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. Wij zijn vrijgekocht. Ik ben 100% vrij, gelukkig wel. Kiezen om gered te worden of kiezen of het niet kiezen en dan word je niet gered. Ja? Dus Lucas 10 vers 30 bijvoorbeeld. Want ja, is het toeval. Ja? Als je in die leer zit, dan bestaat toeval niet. Dan bestaat het gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Want alles is namelijk al door God voorzien. Maar ook wordt zo, is zo besloten. En je bent een soort, ja, het is allemaal van tevoren uitgestippeld. Maar kijk, als we hier kijken, we kennen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En in vers 30, Jezus antwoordde, zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. En viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, daarheen gingen en liet hem half dood liggen. En bij geval, wat is bij geval? Toevallig. Dat betekent toeval. Dus de Bijbel leert hier dat er toeval is. Zeg ik niet, ik heb het bij mij geel gekleurd, ja, want de Bijbel leert, toevallig kwam een zekere priester die weg af. Een priester nog wel. En een priester, dat is natuurlijk, die heeft een hoge functie, die kan in het heilige komen, en de hoogpriester het heilige, de heilige, die moet ook het volk leren, doet de offers, en die loopt er voorbij, maar hij liep er toevallig. Het was helemaal niet door God besloten, geordineerd door God, dat hij daar zou lopen op die weg richting en dat hij hem voorbij zou lopen. De Heer Jezus zegt, nee, hij liep daar toevallig en hij zag hem liggen en hij loopt voorbij. En dan komt er ook nog een leviet. Nou, dat is ook iemand die helpt de priesters. Ja. En die weet toch ook van de wet wat je moet doen. Ja. Maar die loopt hem ook voorbij. En dan in vers 3, daar zie je die Samaritaan. Nou, gaat mij even niet om die gelijkenis, maar wel dat je hier ziet. Het is toevallig dat hij daar loopt. Het is sowieso, er zit wel een les in, dat de priester, wat moet hij in Jericho doen? Als je vanuit het Oude Testament kijkt, die Jericho had eigenlijk niet eens mogen bestaan. Maar die gaat naar Jericho, de priester gaat ook naar Jericho. Dat is natuurlijk ook een beeld van de afvalligheid van het religieuze systeem in Jeruzalem. Maar, die priester, en desgelijks ook de leviet, dus die ook, die daar toevallig liepen, dat wil zeggen, ja, waarom liep die daar? Ja, ik bedoel, ik heb gisteren, waar was ik gisteren? Oh, ik was gisteren op de zaak, dat was heel bewust, ja. Maar soms ga je ook ergens heen, ja, gewoon, dan loop je ergens en je loopt ergens tegenaan. Geen beslissing, je doet wat. En zonder. Nou, hier ook. Die man die loopt daar, die priester in Leviet, dit is toevallig, hij liep daar door een eerder genomen beslissing, ik ga die richting op en hij liep daar. Niets door God geordineerd of gepland. Wel is het zo, als je hem ziet hier, hij had wel wat moeten doen natuurlijk. Hij liep daar, hij komt een bepaalde situatie tegen, wat doe je dan? Nou, dat hebben wij natuurlijk ook. En we willen graag natuurlijk hebben dat er allemaal staat, allemaal regels, en dat je alles weet, ook, en nou moet ik dat doen, nou moet ik dat doen, nou moet ik dat doen, weet je wel. Nee, je moet nadenken, met genade. Is dat niet allemaal gepland? Je bent gered, je bent in dienst van de Heer, je bent een gezant. Je bent een soldaat, je bent een arbeider, je bent een atleet. Dat zijn we allemaal. We hebben de kennis en de wijsheid nodig om in ons leven beslissingen te maken in verband met situaties waar je mee te maken krijgt. Ik heb ooit een beslissing genomen dat ik naar Nieuwegein ging verhuizen. Als je nou mij vraagt nu, in het begin zei ik nog wel eens, ja, ik zou het zo weer doen, maar nou, met de wijsheid, met de jaren en ook met het woord, denk ik, ja, nee. Het was wel met een goede overwegingen gemaakt, maar er zijn al een aantal dingen waarvan ik achteraf zeg, nee, dat had ik toch zo niet gedaan eigenlijk anders. Nou, als de raad van God was geweest, ja, weet je wel. Maar ik heb gewoon in alle vrijheid, alles overwegende, met de wijsheid die ik toen had, die keus gemaakt, ja. Nou, kijk, het is nu ook zo, hier in deze gelijkenis laat Christus ook zien dat wij wijsheid en kennis nodig hebben om met gebeurtenissen in het leven, ja, om te gaan. Nou, en die priester en die leviet hadden dat dus niet. Want hier gaat het over naaste liefde. Nou, je moet je naaste toch lief hebben? Je hebt God lief. En heb je naaste lief? Die kennis hadden ze. Nou, dat is easy dus. Nu zie je dus bijvoorbeeld, dat je kan wel heel veel kennis hebben over de Bijbel. Maar dat zegt mij, de Heer Jezus zegt sowieso al niks. Nou, mij zegt het ook niks. Je mag heel veel kennis hebben. Maar als het niet in praktijk gebracht wordt, is het gewoon niks. Dan heb je er niks aan. Weet je wat het dan is? Ja, dan krijg je hoogmoedige gelovigen van opgeblazen. En dat waren de levieten en de priesters natuurlijk ook, in afvalligheid. Want ze hebben hun eigen godsdienst opgericht. Het ging om hun eigen eer. Denk aan die priester die daar stond. Of die farisee bijvoorbeeld. Van kijk eens wat ik allemaal doe. Ik vast en ik geef tienen en al dat soort dingen. En de tollenaar daar werd op neergekeken. Dus dat is de kennis, ja. Nee, daar hebben we niks aan. Dus ja, wij hebben het gereedschap van God gekregen. Om in vrijheid, in overeenstemming met zijn woord, keuzes te maken. Daar gaat het om. Dus, Deuteronomium 30 vers 19. Ik weet dat jullie die tekst al kennen, maar ik ga er toch even heen. Deuteronomium 30 vers 19. Dat was met Israël ook zo. Het was een uitverkoren volk. Ze waren bestemd als volk. God heeft een plan. En op aarde gaat hij dat plan met dat volk uitvoeren. Net zoals hij een plan heeft voor in de hemel, gaat hij met het lichaam van Christus uitvoeren. Hier spreken we over Israël. En dat zijn zijn uitverkoren volk. En toch, zegen en vloek, hè, in het Deuteronomium 28, gaat allemaal, als je gehoorzaamt zal ik je zegenen, als je ongehoorzaam bent zal ik je vloeken. Als, hè. Dus als je dat bent. Dat zegt al genoeg over de keuzes die je kan maken. Dus nogmaals, als je denkt van het staat allemaal vast, waarom kan je dan zeggen, als je dat doet zal ik je zegenen, als je dat doet zal ik je vloeken? Dat geeft toch aan, luisteren naar mij, dat geeft toch met vrije wil te maken. Al die oproepen om dat te doen, hebben allemaal geen zin, als die vrije wil er niet is. Dus hier ook in vers 19, 30 vers 19, ik neem heden tegen jullie tot getuigen de hemel en de aarde, het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek, kies dan het leven, omdat gij leeft, gij in uw zaad. Dat is toch duidelijk, kies dan, hier staat het duidelijk, kies. Kies het leven. Maar je kan ook kiezen niet voor het leven. En wat is kies het leven? Nou, vers 20. Liefhebbende de Heere. Dat is de eerste plaats. Je hebt de Heere lief. En dan ga je ook zijn stem gehoorzaam zijn. Dat is je motivatie, toch? Ik heb de Heere lief. En daarom wil ik hem gehoorzaam zijn. En wij nu, en kijk, zie je ook verder. En hem aanhangende. Want hij is uw leven. Ga even mee naar 1 Koningen. 1 Koningen 22. Hier zien we een situatie met koning Achab. Even over dat toeval. Toevalligheid, ja. Toeval bestaat. Zeggen wij dus. Zeg ik in ieder geval. Toeval bestaat. De Bijbel leert. 1 Koningen 22, bladzijde 441. Dat is de strijd van Achab tegen de Syriërs. Nou, we weten, ze waren constant natuurlijk aan oorlog voeren. En het tienstammenrijk was natuurlijk al een al afval. Er is ook een eigen godsdienst opgericht. En Samaria werd de hoofdstad, tegenhanger van Jeruzalem. Maar er was op het ogenblik, hoofdstuk 22, waren 3 jaren stil. Er was geen oorlog, geen oorlog tussen Syrië en Israël. Maar het geschiedde in het derde jaar, als Jozefat, de koning van Juda, tot de koning van Israël afgekomen was. Dat de koning van Israël tot zijn knechten zeide, weet gij dat Ramot in Gilead ons is. Ramot is een plaats die hoort aan Israël. Maar en wij zijn stil zonder dat te nemen uit de hand van de koning van Syrië. Dus Ramot, die plaats is nog steeds in handen van Syrië. Maar het is eigenlijk een plaats van wat bij Israël hoort. Dus wat gaan we doen? Dus Jozefat is de koning van Juda. En de koning van Israël is Achab. Ja, dat kan toch eigenlijk niet? Wij zitten hier maar stil en we laten die plaats in vijandschap. Die Syriërs hebben dat nog steeds. Daar moeten we wat aan gaan doen. Die willen wij terug gaan halen. Dat is eigenlijk het hele verhaal wat hier staat. Dus gaan we niet helemaal lezen. Maar goed, in vers 5. Verder zei Jozefat tot de koning van Israël. Vraag toch als heden naar het woord des Heeren. Wat zullen we nou gaan doen? Moeten we nou gaan of niet gaan? Weer zo'n situatie. Toen vergaderde de koning van Israël de profeet omtrent 400 man. En zei tot hen, zal ik tegen Ramot en Gilead te strijden trekken? Of zal ik het nalaten? Zij zeiden, trek op, want de Heere zal het in de hand des konings geven. Nou, wat doe je dan? Dan zou je ja zeggen, toch? Maar dit zijn 400 profeten van Israël. Die zijn niet betrouwbaar. Later blijkt ook dat de Heer heeft een leugengeest in die profeten gegeven. Ze zeggen, gaan. Maar Jozefat, koning van Juda, die zegt, nou, is hier niet nog een profeet deze Heere? In vers 5 vraagt hij om het woord des Heere. En dan komen dus 400 profeten die Achab roept. Maar Jozefat zegt nog, een profeet des Heeren, dat wij hem vragen mochten. Toen zeide de koning van Israël tot Jozefat, er is nog één man om door hem de Heere te vragen, maar ik haat hem omdat hij over mij niets goeds profeteert, maar kwaad. Micha, de zoon van Jimla. En Jozefat zeide, de koning zeg je niet al zo. Nou, dan gaan ze Micha halen. Dus Micha is echt een profeet van de Heere. En in vers 13, de bode die Micha gaat halen, kijk, die heen gegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem, zeggende, zie toch de woorden der profeten uit één mond goed tot de koning. De profeten hebben precies gezegd wat de koning wil horen. Want de koning wil de strijden trekken. Dus als jij natuurlijk mensen hebt die zeggen, ja ga, dat wil hij horen. En dan, dus hij zegt uit één mond goed tot de koning, dat toch uw woord zijn gelijk als het woord uit één van hen en spreek het goed. Dus met andere woorden, Micha, zeg jij nou ook wat hun zeggen, dat is goed voor de koning, dat wil hij horen. En wat zegt Micha? Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tot mij zeggen, dat zal ik spreken. Nou, in vers 15 krijg je weer die vraag. En dan zegt, halverwege zegt hij, trek op en gij zult zo spoedig zijn, want de Heere zal het in de hand des konings geven. Ja, dan denkt die koning, hij zegt precies wat hij horen wil, maar de profeet is Heer, hij zegt, wacht even. Hij profeteert nooit iets goeds over mij en nou precies wat ik wel wil horen. Dus Achab zegt dan, de koning zeide tot hem, tot hoevele reizen zal ik u bezeren, opdat gij tot mij niet spreekt dan alleen de waarheid in de naam des Heeren. En dan zegt Micha, en hij zeide, ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen, gelijk schapen die geen herder hebben. En de Heeren zeiden, deze hebben geen heer, en iegelijk keren weder naar zijn huis in vrede. Wat zegt God hier? Jullie zijn een kudde schapen zonder heer, wat gebeurt ermee? Dat kan nooit goed gaan. Niet gaan, laat iedereen terug naar zijn huis gaan en blijf in vrede leven. Dat is wat God zegt, adviseert. Dat moet je doen. Nou, dat wil Achab weer niet horen. Nou, dat is weer niet goed, ja. Nu zegt hij, toen zei de koning van Israël tot Jozefat, heb ik tot u niet gezegd, hij zal over mij niets goeds maar kwaad profiteren? Oké. En dan gaan ze. Maar God zei, niet gaan en je zal in vrede blijven. Nou, wat lezen we nou in vers 34? Toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid. En schoot de koning van Israël tussen de gespen en tussen de pantsier. Nou, we weten wat er gebeurd is, hè? Die soldaat die schiet een pijl. En we weten, die komt precies bij Achab, zo tussen zijn pantsier, in het hart. En Achab, die komt om. Wat ook al geprofiteerd was, dat hij eenmaal zou gedood worden. Maar hij komt om. Als Achab natuurlijk geluisterd had, dan had hij niet gegaan, had hij nog geleefd. En wat is in zijn eenvoudigheid? Is dit volgens de vastbesloten raad van God? In zijn eenvoudigheid, dat betekent, het is de Statenvertaling, maar als je verder gaat bladeren, of even een andere vertaling kijkt, dat woord betekent gewoon, hij pakt zijn pijl en hij doet gewoon nou dit. En hij, tjoek, laat hem los. Dus dat is geen enkele richting, doel, niks. Hij schoot hem gewoon in de lucht, niet wetend waar die pijl heen ging. Niet gericht zo naar Achab toe. Normaal niet. Gewoon in zijn eenvoudigheid. Gewoon zat geen enkel doel of niks achter. Dus die pijl die kwam dus toevallig in Achabs lichaam. Niet door de vastbesloten raad van God. Dus ja. Dat heeft, dus hij had, zonder enige bedoeling heeft hij dat gedaan. En God voorzag het. En de soldaat schoot toevallig. Maar God heeft het niet voorbestemd. Want staat hij niet in zijn eenvoudigheid. God zei zelfs, je moet niet gaan. Dat was zijn raad op dat moment. Nou, hij heeft de raad van God weerstaan. En het heeft hem ook zijn eigen leven gekost. Maar dat was wel als gevolg van de eenvoudigheid van die soldaat. Die zonder bedoeling die pijl de lucht in schoot. Nou, gaan we mee naar Matteüs 11. Ik moet opschieten. Matteüs 11. Vers 21. Ook mooie voorbeelden. Matteüs 11, vers 21. Dat gaat, ik lees eventjes. Vers 20. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zakkenas bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. En gij Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou tot op de dag, huidige dag, gebleven zijn. Dus ja, als ze dat hadden gezien, of ze hadden die krachten gezien ten tijde toen de Heer Jezus het allemaal deed, als ze dat hadden gezien, dan was de situatie dus anders gelopen, staat er. Dan zouden zij zich bekeerd hebben. Wacht even. Hij doet alles volgens het besluit van zijn wil. Die is uitverkoren, die is gered en die niet. Maar hier zegt hij, de Heer Jezus, toen is dat gebeurd. We weten wat er met Sodom en Gomorra is gebeurd. Hè? Dat ligt op de bodem van de Dode Zee. Is vernietigd met zwavel en vuur. En hij zegt, als zij hadden gezien wat jullie zien in Capernaum, van mij, wat ik gezegd en wat ik gedaan heb, dan zouden zij zich bekeerd hebben. Met andere woorden, die situatie, die zou dan anders geweest zijn. Veranderd dus. Dus ja, heb je ook weer zo'n voorbeeld. Het zou anders gelopen zijn. Maar ja, dan is het toch geen vaste besloten raad van toen. Weet je waarom dat vuur en alles opkwam? Dat was het gevolg van hun zonde toen. Dat was het gevolg van hun zonde. En niet volgens de vastbesloten raad van God om Sodom en Gomorra te vernietigen. Net zoals God Noach vond genade in de ogen des Heren. Hij was een rechtvaardig man, hij liep rechtvaardig en hij vond genade in de ogen des Heren. Wij vorige week over God, die zag ze nou, wat dat betekent. En hier, Sodom en Gomorra, waren zondig, was vreselijk wat daar gebeurde. Als gevolg daarvan, ze hebben zich niet bekeerd, zijn ze vernietigd. Maar het had ook anders kunnen lopen. Hè? Dat is het onderwerp waar we over praten. Kijk nog even in Lucas 13. Lucas 13. Vers 1. Er waren dezelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs. Kijk, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Pilatus was een vreed man. En zij hadden geofferd de Galileërs. En Pilatus heeft hun gedood en heeft dat bloed van hun gemengd met hun offeranders. Dus een vreselijk iets. En Jezus antwoordde en zeide, meent gij dat deze Galileërs, en die stonden al niet zo goed bekend, maar hij zegt, meent gij dat deze Galileërs zondig zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Hier ook weer die keus, ja. Ze hebben dat niet gedaan omdat God bijvoorbeeld, we moeten niet de hand lezen in de gebeurtenis zonder zijn. Toen niet en nu ook niet. Kijk, of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Dit was daar een toren, op een of andere manier, die is dus gevallen en heeft 18, staat er, 18 mensen gedood. Is dat een gevolg van de vastbesloten raad van God? Is dat een gevolg omdat God dus hun straft omdat zij zondaars zijn? Net zoals ze ook in Amerika bijvoorbeeld soms zeggen, ja, de staat van dit land is zo slecht vanwege de homoseksualiteit bijvoorbeeld. Maar God rekent de zonde nu niet toe, toch? Nee. En dat was toen ook, hier zie je, dat heeft er niks mee te maken. Hier moet je Gods hand niet in zien in die omstandigheden. Dat is niet zo bestemd en voorgeprogrammeerd. Absoluut niet. Je zou kunnen zeggen, het is gewoon iets wat gebeurt in het leven. Wij kunnen zo meteen naar Sassenheim gaan terug. En er kan wel iemand in slaap vallen of met drugs zitten of dronken. En daar kom ik tegemoet op het tweebaansweg. En die gaat opeens zo tegen ons auto aan. Dan zijn we er ook niet meer. Dat kan gebeuren. Ik dacht, was ik in Amerika, was ik op een conferentie. Toen was er een voorganger. En die was niet eens zo oud. En nou ja, granaatbeweging is vergeleken, is ook daar klein. Al denken wij heel groot. Maar sommige plaatsen is groot. Maar over het algemeen zijn overal wat kleinere groepen. Ja, en hij ging naar huis, die voorganger. En toen kreeg hij een ongeluk. En hij was dood. Maar de heren, dan denk je ook, heren, in eerste instantie, we hebben al zo weinig mensen met deze boodschap. Alsjeblieft ook mensen die het woord leren, weet je wel. Maar gewoon dood. Het gebeurde gewoon. God heeft hem dus niet beschermd daarvoor. Ook genadig gelovigen dus niet, hè. Dat kan ons allemaal overkomen. En wij dan helemaal geen bescherming? Ja, natuurlijk wel. Mijn leven is wat? Verborgen met Christus in God. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dus ja, ik heb de beste bescherming die ik kan hebben. Ik heb geen beschermengel nodig. Ik heb zijn woord, dat ik in alle situaties waarin ik ben, ik ken het woord rechtgesneden, ik heb zijn wijsheid, dat ik in vrijheid de keuzes kan maken waarvan ik denk dat dat in overeenstemming met het woord is. En oké, ik leef onder genade. En als het een foute beslissing is geweest, gelukkig leef ik niet onder de wet. En dan heb ik een verkeerde keuze gemaakt. Nou, dan kan ik van leren. En dat is ook verdrukking, leert. Wat krijg je dan? Leidzaamheid. En leidzaamheid, bevinding, ervaring. Voor de volgende keer, ik ervaar het ook. Dus dat is, ja. Dus dat zijn dingen die gebeuren gewoon in het leven. Dus ja, als nog even naar het Oude Testament. Gaan we even mee naar Jesaja 14. We hebben de gevleugelde woorden over de soevereiniteit van God, hè. Nou, soeverein, volgens mij komt het woord soeverein helemaal niet in de Bijbel voor trouwens. Maar dat is natuurlijk echt een theologische uitdrukking. Maar wat bedoel je ermee? Soevereiniteit van God. Jesaja 14. Hebben wij een God die soeverein is? Hoe leg jij dat uit? Betekent dat dat hij kan doen en laten wat hij wil? Ja, moet even nadenken. Ik ben een blij dat ik een God heb die niet doet en laat wat hij wil. Koning Nebukadnezar was zo iemand. Die kon doen en laten wat hij wou. Dan denk je, nou, dat is een koning, soeverein. Maar je had ook de wet, wij zeggen het nog wel eens vaker, een wet van Mede en Perzen. Dat betekent, eenmaal die wet uitgevaard, kan je geen kant meer op. Ja? Wat is het dan? God, die kan natuurlijk nooit tegen zichzelf ingaan. Hij is een rechtvaardige God, hij kan nooit tegen zijn rechtvaardigheid ingaan. Hij kan ook niet liegen. Dus hij maakt een plan en dat gaat hij inderdaad uitvoeren in overeenstemming met zijn besluit daarmee. Maar kan hij daarom niet veranderen? Dat kan, wij hebben nu de bedenkende genade bijvoorbeeld. Maar wat hij heeft gepland, wat hij bedacht, wat hij gaat doen, dat gaat uitgevoerd worden, absoluut. Maar het is geen God die doet en laat maar wat hij wil. Stel je voor, je hebt een vader of moeder. Ja, ik kan doen en laten wat ik wil met mijn kinderen. Nou, zo'n vader wil je toch niet zijn, hè? Nee, en zo is God natuurlijk ook niet. Maar let op, hè, Jesaja 14, hij zegt wel wat hij gaat doen. En dat gaat hij doen. Jesaja 14, vers 24, de Heere, de Heerschare heeft gezworen, zeggende, indien niet gelijk ik gedacht heb het al zo geschieden, en gelijk ik beraadslaagd heb, het bestaan zal. Zie je, wat ik gedacht heb, dat geschiet. Wat ik beraadslaagd heb, dat doe ik. Dat ik Asser, en hier zegt hij ook wat, dat ik Asser in mijn land zal verbreken, dat is de antichrist, en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van Israël afwijken en de last van zijn schouder wijken. De antichrist is geprofiteerd, die komt, is een roede in Gods hand, maar God gaat hem vernietigen. Dat staat gewoon vast. Dus ja, als Satan dit leest, denk je ook bij jezelf, nou, ja, dat is een lot, is bekend. En kijk in vers 26. Dus hier zie je dus wat hij dacht en het zal ook uitgevoerd worden. Het gaat gebeuren. Kijk, vers 26. Dit is de raadslag. De raad. Het doel, ja. Die beraadslaagd is over het ganse land. God heeft dat allang besloten en heeft dat ten doel gesteld. En dit is de hand die uitstrekt is over alle volken. Want de Heer Schade heeft het in zijn raad besloten. Wie zal het dan breken? En zijn hand is uitgestrekt. Wie zal ze dan keren? Ja, inderdaad. Als je verder niet weet, weet wie kan tegen de raad van God in. Maar wat is die raad van God? Dat moet je weten. En hier spreekt hij over het volk Israël. En het koninkrijk. En die zuiverend antichrist. Dat gaat allemaal gebeuren. Net zoals Israël altijd zal blijven bestaan. Altijd. En niemand kan tegen zijn raad ingaan. Absoluut niet, nee. Het gaat gebeuren. Maar hier spreken we over het plan met Israël, het vernietigen van de antichrist. En of je het er nou mee eens bent of niet. Het gaat gewoon gebeuren. En degene die het mee eens zijn, die doen mee met het plan. En degene die het niet mee eens zijn, ja, die doen niet mee. Maar die weten ook nu dat God dat eenmaal wel zal gaan vernietigen. Dus ja. Kijk nog even in Jesaja 46, vers 9 en 10. We zijn bijna. Jesaja 46, vers 9 en 10. Jesaja 46, vers 9. Zei ik dan? Oh, 9 en 10. Nou, als ik dat snel zeg, dan is het 19. Ja, klopt. Ja, dat is mijn kwaad, te snel praten. Maar goed, ik doe mijn best. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk één. Ik, nou, amen, toch? Die van het begin aan verkondigt het einde. Zie je? Van begin af, verkondigt hij, nou, van begin af aan, we zien profetie tot en met openbaring, het gaat allemaal gebeuren, het staat allemaal geprofeteerd. Die gebeurtenis en zijn plan en het koninkrijk. Behalve dan het lichaam van Christus, maar daar komt Paulus dan later mee. En dan, kijk, dingen die nog niet geschied zijn. En van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan En ik zal al mijn welbehagen doen. God is alwetend, hè? Het staat hier vanaf het begin af aan, heeft hij het allemaal opgeschreven, heeft hij het al geprofiteerd. En hij zegt, mijn raad zal bestaan en ik ga het uitvoeren. Gaat gewoon gebeuren. Maar maak er niet van dat wij mensen ook allemaal geprogrammeerd zijn. Nee, hij heeft een plan. En hij heeft instrumenten. Nou, en dat gaat hij uitvoeren. Dus wat hij wil, dat komt uit zijn plan. Ik vergeet vers 12 en 13 te lezen. Zie ik nou. En waar zat ik? Jesaja 46, hè? Kijk, vers 12 en 13. Hoort naar mij, gij stijf van hart. Dat zijn de rebellerenden. Gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verder wezen en mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël, mijn heerlijkheid. Mijn plan met Israël ga ik uitvoeren. En gij stijf van hart. Jullie kunnen er meedoen. Bekeer je, zo niet. Dan kies je voor, niet voor het leven, maar voor de dood. Maar jij kiest. Maar hij heeft het bekendgemaakt. Zijn plan wat hij gaat doen met het volk Israël. En zo heeft hij ook een plan natuurlijk met het volk, met ons het lichaam van Christus. Dus het gaat door, ondanks de tegenstanders, net zoals de farizeeën. De raad van God was, dat hebben we hier gezien, hij heeft de raad, het staat vast. Israël, bekeer, laat je dopen tot vergeving der zonden. Dat zei Johannes de Doper. En zo niet, dan komt het vuur. En dan komt straks de antichrist. Ja? Dan gaat dat gebeuren. Maar dat is niet omdat God dat wil, want God wil dat alle mensen zich bekeren. En jullie zullen die keuze moeten maken. Dus je moet kiezen. Ga mee naar 1 Korinthe 1 vers 21, de laatste tekst. 1 Korinthe 1 vers 21. Dus kies ja en je wordt gezegend. Nee, je wordt gevloekt. Jij maakt zelf de keus. 1 Korinthe 1 vers 21. Wat is de soevereine wil van God voor ons vandaag? Ja? Hij is soeverein, ja? Kan hij doen en laten wat hij wil? Hij heeft zijn plan gemaakt. En we hebben gezien met Paulus wat zijn plan is. En hoe voert hij dat nu uit? We zijn voor de grondlegging der wereld uitverkoren. Dat wil zeggen, in Christus heeft hij zijn plan. Hij is de uitverkorene. En iedereen die in Christus is, deelt mee in het uitverkoren zijn van de Heer Jezus. Om zijn plan in de hemel te gaan volbrengen. En nou, het woord des kruises, vers 18, is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is de kracht Gods. De prediking van het kruis is de boodschap dat mensen gered kunnen worden of niet. Christus die voor je zonde is opgestaan. Dat is een wonderbare boodschap. Geloof alleen, hè. De grootste zonde. Niks te doen. Je zit hier, geloof dat je bent gered. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid de wijze doen vergaan. Het verstand de verstandig zal ik er niet maken. Waar is de wijze? Hè? De heidenen willen wijsheid, toch? Waar is de schriftgeleerde, de Jood? Waar is de onderzoeker deze wereld, deze eeuw? Heeft God de wijze van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods, de wereld niet heeft gekend, God niet heeft gekend door de wijsheid. De wereld in hun eigen wijsheid hebben God niet gekend toen zijn wijsheid, zeg maar in het Oude Testament, de wet was geopenbaard. Zo heeft het God behaagd nu door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Zie je dat? Als jij van tevoren bent, als het van tevoren al vaststaat dat jij in Christus bent of niet, dan hoeft hij je niet zalig te maken. Zie je? Hij roept ons door het evangelie. Ik dacht 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Hij roept ons door het evangelie van Gods genade. Hij roept hij nu iedereen die hij tevoren verordineerd heeft, staat, die hij tevoren geroepen heeft. Maar hij zegt in Romeinen 8, hou je vinger er 4 bij, maar ik wou het even goed zeggen. Voor mij zegt hij het ook alweer. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij heeft geroepen, staat er, dat is niet tevoren. Dit is het roepen, laat u met God verzoenen. En dan worden mensen gered. En die zich niet laten roepen, zijn niet gered. Het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking. Dat is de prediking van het kruis. Mensen zalig te maken die geloven. Die geloven. Ja? Dus wat is de wil, de raad van God? Dit. Ja? En dan, wij zijn zijn instrument om dat aan de mensen bekend te maken. Maar wij hebben allemaal de keus om die te maken. Het is niet zo dat staat van tevoren bekend. Want je wordt zalig gemaakt. Ja? En dat gebeurt tijdens dit leven. En als je de keuze niet maakt, ja, helaas, dan ga je verloren. Maar het is niet Gods Dat is niet Gods vastbesloten raad. Gods vastbesloten raad is wel dat degene die niet gelooft, dat hij naar de hel gaat en eenmaal naar de poel des vuurs. Maar het is niet door hem bestemd, verordineerd. Het is door hem ook niet, is ook niet de bedoeling van hem. Ja? Oké. Okay. Urim en Tumim, soms.
Sorry?
De Urim en de Tumim.
Ja,
in
ieder geval met Jona was natuurlijk.
Met die stenen, toch?
Ja, dat klopt. En met de apostel Matthäus.
Ja, maar dat was voor hun de manier om. Kijk, we hebben nu een paar keer gelezen dat God sprak. Maar we moeten niet denken dat God constant maar met iedereen sprak. Hij sprak bijvoorbeeld met de profeten, die moest het opschrijven. En je ziet dat David een keer vraagt en dan geeft God antwoord. Maar het was niet zo dat iedere Jood gewoon maar kon vragen van... Heer, wat wilt u? Dat ging zo niet. Dan waren de levieten, de priesters, die leerden. En wilden ze in sommige situaties de wil van God weten. Dan wierpen ze de Urim en de Tumim. En dat lot wezen ze hun dan uit. Maar dat was niet een lot... ja, ik weet niet hoe jij dat precies bedoelt. Maar dat was dan duidelijk door God aangewezen met de apostel en Matthias. Was duidelijk de wil van God dat hij gekozen werd. Ja, dus... Dat is wat ik ervan kan zeggen. Vader, we danken voor deze dag. We danken voor uw genade, voor al uw liefde. En dat we ook weten dat wij zijn gered, Vader. En we hebben die keuze gemaakt. En dat we ook in ons hele leven, Vader, elke keer... het is ook belangrijk dat we uw woord natuurlijk kennen. En dat wij vervuld zijn met dat woord. En ja, dat we ook de verantwoordelijkheid hebben om toch de keuze te maken. Vader, die ook ter ere van u zijn. Want dat is natuurlijk ook wat Paulus ons toe oproept. Dat alles wat wij doen, dat ter ere van u zal zijn. En al het werk wat we doen als voor de Heer en niet voor de mensen, Vader. Dus het zijn allemaal vrije keuzes die wij moeten maken. En ik bid, Vader, dat die keuzes ook al te alle tijden met de motivatie zullen zijn, Vader, voor ons allemaal. Om u te verheerlijken en de eer te geven. En dat u op de eerste plaats komt, Vader. En daar willen we vragen en danken alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.
Amen.